overgangsklachten worden vaak niet als zodanig herkend.
Ik was altijd energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin meer in sociaal gedoe.
Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet en een speech moet gaan geven voor 1000 man. En dat dan de hele dag door.
Ik kreeg echt zo'n foggy brain dat ik van de een op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen.
Kramp op mijn borst, het doet ineens echt zeer. En dan ineens moet ik naar adem snakken.
Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We zijn toen niet gek. En welkom bij aflevering 16. Het is de week van de overgang en die kende in de loop ernaartoe al roerige tijden. Want we hebben de paaseitjesactie gehad van de groep Wij willen onze hormonen terug. Een noodkreet eigenlijk naar onze huisartsen toe. Dorenda van Dijk had hierop gereageerd in een stuk van het AD en het Parool. Waar haar boodschap helemaal uit zijn verband werd getrokken. Wat ook weer gedoe opleverde en eigenlijk nog meer onzekerheid. Maar vandaag heb ik echt de huisarts der huisartsen als het gaat over hormoonsuppletie. Dr. Margrieta. Je kent haar misschien wel van haar blog drmargrieta.com over leefstijl en hormonen. Ik zocht haar thuis op om nog even wat puntjes op de i te zetten.
Want jij bent dus huisarts, leefstijlarts ook. Ja. En dus ja, ook gespecialiseerd geraakt in hormonen, denk ik.
Zeker. Ja.
Hoe is dat zo gekomen?
Nou, ik was eigenlijk altijd al wel breed geïnteresseerd. Dus ook best wel holistisch bezig. Mm-hmm. En hormonen hebben altijd wel mijn interesse gehad. Ik wilde eigenlijk endocrinoloog worden voordat ik huisarts werd. Ja. Maar ik besloot toch dat het ziekenhuis minder mijn ding was. En ik wilde wat dichter bij de mens en bij de patiënt zelf staan.
Ja.
Dus ik vind het nog steeds een prachtig vak. Maar ik was er altijd al wel mee bezig. En toen kreeg ik zelf in 2019 een burn-out. En toen ik eenmaal in dat ravijn lag en er weer uit moest krabbelen, liep ik eigenlijk best wel tegen muren op binnen de reguliere geneeskunde. Dus ik kon eigenlijk niet zo goed vinden van jeetje, wat is dit nou en wat kan ik doen om hier weer uit te komen?
Ja. En, wat zocht je dan naar, de oorzaken of wat iets wat er in het lichaam mis was gegaan?
Precies dat. Ja. Wat, hè, dus natuurlijk, iedereen weet het heeft met stress te maken. Dus dat zag ik bij mijzelf ook wel. Maar weet je, er speelt. Ja, ik wilde gewoon begrijpen wat gebeurt er nou eigenlijk in dat lichaam waardoor je er niet uit kan komen. Want gewoon met op de bank zitten wachten of een beetje leuke dingen doen en ontspannende dingen gaan doen, kom je er niet. Daar word je echt niet beter van. En in mijn zoektocht naar zeg maar de grote biologische oorzaak ben ik heel veel op het spoor gekomen. Mm-hmm. En wat ook wel heel leuk is, nu is daar dit jaar recent een boek ook over verschenen. Ik weet niet of je haar kent, Frankelle Brank.
Nee.
Zij is neurobiologe en zij heeft dit jaar een boek uitgebracht over burn-out. Zij maakte zelf 2 keer een burn-out door. En zij heeft eigenlijk net als ik gedacht van jeetje, hoe ben ik hier beland?
Ja.
Wat is er eigenlijk in mijn lichaam gebeurd? En hoe kan ik hier weer uitkomen? En dat heeft zij, daar heeft zij een boek over geschreven, over haar zoektocht, maar vooral ook de wetenschappelijke aspecten daarvan. En dat komt heel erg overeen met wat mijn bevindingen waren, zeg maar.
Ja.
En dus daar heb ik toen destijds ook gedacht, daar ga ik dan een blog over schrijven. Want ik zie de hele week ook patiënten met burn-outs die vastlopen in hun herstelproces. Dus ik had heel erg de behoefte om gewoon wat meer kennis te delen, waar ik dan geen tijd voor heb in die kwartier of half uur dat ik mijn patiënten zie.
Mm-hmm.
Daaruit kwam vervolgens ook de overgang. Want dat was ook zo'n onderwerp waar ik een beetje in vastliep. Met name omdat de richtlijnen heel verouderd waren.
Mm-hmm.
Dus als ik dan een vrouw had met geen opvliegers, maar stemmingsklachten, kon ik eigenlijk geen hormonen voorschrijven.
Nee.
Maar ook vrouwen die nog 8 jaar lang na de overgang opvliegers hadden, mocht ik ook niet meer op de femelston zetten.
Nee.
Dus ik liep daar ook een beetje in vast. En op een gegeven moment kwam onze huisarts in opleiding. Wij leiden ook huisartsen op.
Mm-hmm.
Die kwam heel enthousiast terug van een praatje in de VU, haar opleidingsinstituut. Had zij een praatje gehad van 2 gynaecologen over bio-identieke hormoonsuppletie. En ik had er ook nog nooit van gehoord.
Nee.
En dat is denk ik nu een jaar of 5 geleden. Dus ik heb toen meteen dat handboek ook gedownload of besteld. Ja. Als een soort kleine, het ligt ook op mijn bureau, dus een speakbriefje.
En wat is dat dan voor handboek?
Ja, dat van de Dutch Menopausal Society. Ja. Dus eigenlijk gewoon een klein, ja, klein handig boekje wat op je bureau ligt.
Ja,
waar je gewoon kan kijken, hey,
wat
kan ik doen?
Ja.
Dus ik ben vanaf toen eigenlijk daarin gaan behandelen. En ik merkte ook dat er bij de patiënten heel veel angst voor borstkanker was. Mm-hmm. En toen dacht ik ook, nou weet je, ik moet hier ook een blog over gaan schrijven en gewoon eens uitleggen waarom ze daar niet zo bang voor hoeven te zijn en wat het allemaal voor voordelen kan hebben.
Als je het inderdaad ook hebt over met die angst voor borstkanker, je noemde zelf net ook al die bio-identieke hormonen, daar zit gewoon een groot verschil volgens mij. Want die, zeg maar, die angst voor borstkanker, dat is dan ooit door dat WHI-onderzoek.
Ja,
en dat bleek dus dat het met name het progestageen is.
Ja, ja.
Wat voor een verhoogde kans zorgt. En als je bio-identieke hormonen, en zeker oestrogeen via de huid...
Ja.
Dan heb je geen extra risico.
Nee, klopt, zeker. Nee. Ja. Ja. Ja, dat wordt steeds duidelijker.
Ja,
ja, absoluut. Dus die angst is echt ongegrond. Het zit vooral, waar de onduidelijkheid nu nog vooral zit, is het risico op hart- en vaatziekten bij langer dan 10 jaar gebruik. Dat is eigenlijk nog vooral waar er veel discussie over is.
Ja.
Maar dat borstkankerrisico, dat lijkt er nagenoeg niet te zijn.
Nee. Ik had ook van dokter De Pieper begrepen dat 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. En het is eigenlijk, het maakt niet uit of je nou hormoonsuppletie gebruikt of niet. Je krijgt het dan toch.
Ja.
Het is wel zo dat als je hormoonsuppletie of bio-identieke hormoonsuppletie, dat wel je overlevingskansen groter zijn.
Oké.
Ja, omdat je gewoon overal gezonder blijft.
Oké, nou dat weet ik niet precies.
Ja, zo had hij mij dat uitgelegd.
Ja.
Ja, wat ik merk, ook waar onrust over ontstaat, want we zijn zo met dat bio-identieke...
Ja.
Het viel me op dat Dorenna van Dijken daar inmiddels een beetje lacherig over doet. Zo van, nou, ze denken dat dat de heilige graal is, maar dat komt toch ook gewoon uit een laboratorium.
Ja.
En, nou ja, dat weten wij natuurlijk al, weten we allemaal.
Ja, ja.
Maar je merkt wel en ook dat de angst voor synthetisch, wat veel progesteron, je hebt alleen oestrogestan, bio-identiek, verder is het synthetisch, dat daar is een enorme angst voor.
Ja.
Denk jij dat die terecht is?
Nee, ik denk niet dat die terecht is. Zeker als je de eerste 5 jaar dat je het gebruikt, hoef je daar echt niet bang voor te zijn. Die progesteron is, zoals we dat noemen, near bio-identical. Dus bijna bio-identiek.
Ja.
Als je kijkt naar de moleculaire structuur, is die precies hetzelfde als oestrogestan. Dus alle OH-groepjes, weet je, het is helemaal precies hetzelfde. Er zit alleen een soort knik in het molecuul. Dus zeg maar, als je hem in 3D zou voorstellen, is hij net een klein beetje anders.
Ja.
Dat is het enige verschil. Als je kijkt naar het risico op borstkanker, ontloopt dat elkaar eigenlijk helemaal niet zo heel veel.
Nee.
En in de NNG-standaard wordt er ook wel wat gezegd. Hè. Daar hebben ze net een andere keuze gemaakt. Daarbij hebben ze gekeken, nou, als je nou 5 jaar oestrogestan gebruikt of 5 jaar dihydrogesteron, dan zie je dat als je oestrogestan gebruikt, het risico op baarmoederslijmvlieskanker net iets hoger is dan bij dihydrogesteron.
Ja, omdat het iets minder goed beschermt,
geloof ik. Iets goed minder beschermd. En wat ik ook wel eens van gynaecologen hoor, is dat er iets minder vaak doorbraakbloedingen komen als bijwerking bij de dihydrogesteron. En dat die twee dingen samen dan voor het NAG een reden zou zijn om dat als eerste keus voor te stellen.
Mm-hmm.
De NVOG, dus de Vereniging voor Nederlandse Gynaecologen, of de Dutch Menopausal Society, die heeft net een ander accent gelegd. Dus die hebben gesteld, dat is zo'n klein risico op baarmoederslijmvlieskanker. Dus het is een beetje om het even. Dus die spreken niet een hele duidelijke voorkeur voor op oestrogestan boven dihydrogesteron. Die zegt gewoon, je kan kiezen of dihydrogesteron of oestrogestan.
Ja.
Het enige is, als je het langer dan 5 jaar gaat gebruiken, dan zie je wel dat oestrogestan geen extra risico op borstkanker lijkt te geven.
Mm-hmm.
Terwijl bij dihydrogesteron er mogelijk bij langer dan 5 jaar gebruik een licht verhoogd risico is. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk.
Nee.
Dus ik denk dat je de eerste 5 jaar, maakt het echt helemaal niet uit.
Nee. Maar goed, we gaan er natuurlijk wel, denk ik, naartoe. Want als je de Amerikaanse richtlijnen, die ook in Europa zijn overgenomen, daar wordt die 5 jaar al losgelaten. En dan gaat het dan al naar 10 jaar. Je hoort toch ook eigenlijk wel steeds meer gynaecologen die zeggen van, als je verder gewoon gezond bent en slank en je hebt er heel veel baat bij, ja, waarom zou je niet levenslang gebruiken?
Ja.
Ik had meneer De Piepre nog eventjes, omdat hij onderzoek heeft gedaan naar de preventieve werking van hormoonsuppletie op Alzheimer, dementie.
Ja.
En dat is, als je een bepaald gen hebt, het APOE4-gen, wil niet zeggen meteen dat je, dat krijgt maar wel een verhoogd risico. En als je hormoonsuppletie gebruikt, dan wordt die extra kans genormaliseerd.
Ja.
Wat best
enorm
en 20%
is,
van de mensen heeft dat gen. Ik heb dat dus blijkbaar ook, want ik heb vond ik interessant om te doen.
Ja.
Ja, dus toen heb ik hem wel meteen een mailtje gestuurd. Ik zei van, nou, ik blijk dus dat gen te hebben. Zit ik wel dan op de goede, met welke dosis is die bescherming dan? En ik kan me voorstellen dat ik dan nooit moet stoppen.
Ja.
Nou, ze hebben gewoon binnen de richtlijnen dat gedaan met bio-identieke hormonen. En inderdaad, 2 pompjes oestrogel is dan genoeg. Maar hij zei inderdaad, je moet nooit stoppen.
Nee.
Want dan gaat er, ik weet niet precies hoe het werkt, maar dan wordt het omgezet in plak. Als er geen oestrogeen meer is.
Ja, precies.
Ja,
precies.
Dat is wat er dan. Maar ik weet niet wat er dan wordt omgezet in dat eiwit, denk ik.
Het is een amyloïd eiwit wat er dan komt.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Okay. Dus dat is best belangrijk om te weten. Ik denk zeker voor vrouwen die, als er veel dementie is in de familie.
Precies, maar ik denk dat we uiteindelijk ook wel die kant op gaat, hè? Dat het veel meer personalized medicine wordt.
Ja.
Dat je misschien niet voor alle vrouwen in de toekomst, maar wel voor bepaalde subgroepen. Dat het uiteindelijk beter blijkt om het wel levenslang te gebruiken.
Ja.
Maar dat wordt voorlopig natuurlijk niet in een richtlijn gezet.
Zolang
dat niet wetenschappelijk hard bewezen is.
Nee, dat is zo.
Dat is zo. Dus, maar zeker, hè, dus als je het hebt over die 5 of 10 jaar... wat in ieder geval wel fijn is, is dat de NAG-standaard nu ook heeft losgelaten. Dat start- en stopregime in de laatste update.
Ja, ja. Want dat was vroeger, hè. Ik weet nog, toen ik de allereerste keer Femaston nog kreeg, moest je na een jaar, anderhalf jaar stoppen.
Ja, bizar. Nee, maar je komt een vrouw bij je die helemaal er doorheen zit en je geeft haar Femaston. En 3 weken later denkt ze, oh mijn god, ik heb mezelf weer terug.
Ja.
En dat je die vrouwen dan weer 6 maanden later eraf moet halen.
Ja.
Terwijl je gemiddeld natuurlijk veel langer dan 6 maanden klachten hebt. Dat is natuurlijk absurd.
Ja. En het schijnt ook nog eens niet zo goed voor je hart te zijn.
Nee, klopt. Dat zo'n start- en stopregime is geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en hart- en vaatziekten.
Ja.
En ik mail regelmatig met Dorenda van Dijken ook over mijn patiënten. Of als ik ergens niet uitkom.
Ja.
Dus zij zei dat al jaren. Nee, starten en stoppen moet je niet doen. Maar goed, gelukkig is dat advies nu dus ook door de NAG-standaard overgenomen.
Ja.
Om het 5 jaar te gebruiken. Maar goed, ik zou er eigenlijk voor pleiten dat er toch echt een ontschotting komt van de zorg. In ieder geval tussen de NAG-standaard en de gynaecologenrichtlijn op dit gebied. Want,
het is best wel raar dat daar een aparte richtlijn voor is.
Ja, precies. Want het zijn verschillende werkgroepen. En de mensen hebben eigenlijk dezelfde literatuur ter beschikking.
Mm-hmm.
Maar ze wegen toch die literatuur op een andere manier af. Waardoor er accentverschillen komen.
Ja.
En waardoor er dus 2 verschillende richtlijnen liggen.
Ja.
En dat is best wel ingewikkeld.
Ja.
Want dan, weet je, als er dan een vrouw komt die nog langer dan 5 jaar wil doorgebruiken.
Mm-hmm.
Dan kan je met de huisartsrichtlijn zou je moeten doorverwijzen naar een gynaecoloog.
Ja.
Waardoor daar ook weer de drukte toeneemt.
Ja. Ja.
En de gynaecoloog zegt dan misschien, nou ja, prima, je mag dit tot 10 jaar na de overgang gebruiken.
Ja.
Dus dat zijn, vind ik, eigenlijk allemaal onnodige doorverwijzingen die je prima als huisarts bij je zou kunnen houden.
Ja. Eigenlijk vind ik ook wel dat een vrouw daar zelf ook een stem in heeft. Als je het gewoon samen hebt over wat zijn mogelijke risico's. Zeker voor jou, als je langer door zou slikken, dan lijkt het me, als je er zoveel profijt van hebt.
Ja, nee, zeker als het gewoon een gezonde vrouw is, met geen hart- en vaatziektes, slank, die in alle leefstijladviezen doet en er echt veel baat bij heeft.
Ja,
ja, waarom niet?
Ja.
Weet je? Ja.
Ja. Nou hadden we het net over Femaston en daar is eigenlijk hetzelfde met dat synthetisch bio-identiek.
Ja.
Gaat het ook altijd over oraal, dat je niet oraal vanwege trombose.
Ja.
Nou, maar ik merk dus zelf dat ik daar wat en die utrogestan, die slik je ook. Denk ik, is dat dan wat het gaat dan omdat het door de lever gemetaboliseerd wordt.
Ja, precies. Ja.
Dat is mij zelf niet helemaal duidelijk hoe dat dan, waarom utrogestan dan niet slecht is.
Wat is het thromboserisico? Ja, ja, ik denk dat er andersoortige stoffen bij vrijkomen die niet een trombose, dus een klontering van het bloed tot gevolg hebben.
Ja.
Ja, dus dat zou,
want dat heb ik wel begrepen, dat met utrogestan niet is. Ik dacht, komt dat dan doordat dat gemicroniseerd is? Maar
het thrombose risico zit hem vooral in de oestrogenen. Daar zit het hem in.
Ja. Ja, want dat las ik inderdaad. Want ook ontstond er weer gedoe. Ik had van Carmenta, mevrouw Bauma.
Ja.
En die zei van, met een hoog... zij waarschuwde een beetje voor te hoge oestrogeendoseringen. Omdat sommigen daar wat ver soms in gaan. Want ze zei, dan heb je het is extra risico op trombose. En waarop meteen weer allerlei mensen gingen gillen van... hè, maar het gaat toch via de huid, dan heb je toch geen risico op trombose. Maar toen ik laatst ook op trombose ging zoeken... dan wordt dat inderdaad door een hoog oestrogeen veroorzaakt.
Nee, dat kan een extra risicofactor zijn.
Eigenlijk los van de lever. Vervolgens begreep ik er helemaal niets meer van. Dacht ik, maar wat is dan de lever? Wat doet de lever dan extra?
Ik denk dat het bepaalde stollingsfactoren kan activeren. Maar hoe dat precies biochemisch zit, dat zou je eigenlijk aan een vasculist, internist, hematoloog moeten vragen. Die daarin thuis is. Ja.
Ook dat kun je trouwens uit dat DNA-onderzoek.
Ja.
Want het is dan een factor 5, iets met lijden.
De factor 5 lijden?
Dat wordt dan ook gemeten, of je dat hebt. Want dan heb je een verhoogd stollingsrisico.
Ja.
Die had ik dan weer niet.
Nee, oké, nou gelukkig. Anders was je dubbel belast. Ja, precies.
Maar goed, maar voor femoston is dus ook een vrij grote angst. Iedereen die zegt, ik heb femoston meegekregen. Ja, dat is ook meteen terug.
Maar dat tromboserisico is zo minimaal, ook bij de orale therapie. Mm-hmm. Dat kan je in principe gewoon veilig doen.
Ja.
Ik denk wel, ik zelf schrijf mijn patiënten bij voorkeur wel de transdermale voor.
Ja.
Omdat dat het allerlaagste risico heeft.
Ja.
Maar goed, wat is het verschil tussen extreem laag en nog heel veel lager?
Ja.
Het is allebei laag.
Ja.
Maar goed, als je de keuze hebt.
Ja.
En
je kunt natuurlijk ook beter afstemmen met doseringen. Denk ik, het is niet een standaard
ding. Nee, precies, het klopt. Maar er zijn ook echt vrouwen die toch liever iets oraals willen. Ik had ook laatst een patiënt en die wilde absoluut niet transdermaal. En die zei, nee, ik heb een zus en die heeft het ook geprobeerd. En daar werkte uiteindelijk de femoston super goed bij. Dus ik wil gewoon die femoston.
Ja.
Nou ja, weet je, prima. En daar deed ze het ook heel goed op.
Ja. En het is natuurlijk altijd nog veel beter dan niks doen, denk ik.
Dan niks doen, nee, precies. Maar ik ben het met je eens. Ik geef meestal vrouwen toch ook wel gewoon de utrogestan en dan de estradiol transdermaal.
Ja. En dan heb je ook nog vrouwen die in de perimenopauze zitten.
Ja.
Eigenlijk nog waar die heel veel tegenaan lopen, is dat ze dan toenemende klachten krijgen bij de huisarts komen.
Ja.
En die zegt dan van maar je hebt nog gewoon een cyclus. Dus het kan de overgang niet zijn.
Ja.
Die krijgen dan niet pleisters mee, dat is allemaal pas daarna.
Ja, ja.
Maar die worden dan eigenlijk weer, die hebben als voorstel, ga maar weer aan de pil.
Ja, ja.
Nou, dan kun je volgens mij het beste de Zoelie nemen.
Ja, absoluut.
Maar ook daar staat iedereen meteen te springen van, nee, je moet je niet met de anticonceptie weg laten sturen.
Nee, oké. Okay.
Wat is jouw idee daarover?
Ja, nou, ik herken, kijk, je hormonen beginnen eigenlijk al te dalen vanaf je 30ste. Dan zet die daling al wel in. En vanaf je 35ste gaat het wat steiler. En mijn ervaring is dat vrouwen zo tussen de 40 en 45... komen bij mij wel al op het spreekuur met klachten.
Ja.
En meestal is er nog niet zo heel veel met de cyclus in de hand. Hij kan soms wat verkorten. Hè? Dus hij gaat van 28 dagen opeens naar 24 dagen.
Mm-hmm.
Maar hij is nog wel redelijk regelmatig. En die vrouwen hebben ook nog niet de typische klachten als nachtzweten of opvliegers. Nou ja, soms hoor ik ook wel terug dat ze in de laatste week voor de menstruatie wat nachtzweten. Maar eigenlijk die typische klachten zijn er niet zo. Het is meer een verhaal van jeetje, ik had eigenlijk nooit PMS. Maar ik heb opeens PMS-klachten. En niet 3 dagen, maar 14 dagen van de... En ik ga daar helemaal slecht op. Ik ga daar, weet je, ik functioneer veel minder goed. Ik ben stressbestendig. Ik word opeens om 4, 5 uur 's ochtends wakker.
Ja.
Dus het zit veel meer in de hoek van stemmingsklachten, spanningsklachten. Ik voel me mezelf niet meer helemaal. Volgens mij is het hormonaal. Zo'n verhaal.
Ja, zo'n enorme geïrriteerdheid en gejaagdheid.
Gejaagdheid, precies. Ja. En dan zie je iets daarna komt er een fase waarin dan echt de menstruatie wat onregelmatiger gaat worden. En dan bedoel ik echt dat er meer dan 7 dagen verschil zit tussen 2 opeenvolgende cycli.
Ja.
En dan ga je dus ook krijgen dat een cyclus, nou, de ene keer is die 28 dagen, dan is die opeens 20, dan 35, dan weer 2 keer 26, nou zo. En dan ga je dus cycli krijgen waarbij er een ijsprong gaat uitvallen. En dat weet je op het moment dat je cyclus korter dan 21 dagen duurt of langer dan 35 dagen, dan weet je eigenlijk wel, hé, ik heb een ijsprong gemist.
Ja.
En op dat moment gaan die hormonen ook veel meer wiebelen.
Ja.
Of als je een ijsprong mist, maak je geen progesteron. Soms kan het oestrogeen ook alle kanten juist hoog pieken. Nou, en dat gaat ook allerlei, nou ja, dat gaat die stemmingsklachten vaak nog wat versterken.
Ja.
De slaap wordt nog meer beïnvloed. En in die fase hebben heel veel vrouwen ook al wel opvliegers of nachtzweten. En dan, nou ja, weer een. En ze kunnen ook hele heftige bloedingen krijgen. En dan weer een tijdje later. Nou, komen er steeds meer gaten tussen de menstruatie. Hebben ze 4 of 6 maanden geen bloedingen, dan weer eens een keer één.
Ja, even een paar dagen
in licht. Nou ja, daarom. Ja. En op een gegeven moment komt dan, is het echt de laatste dag of de laatste keer, wat je dus pas achteraf kan zeggen.
Ja.
En dan kom je in die postmenopausale fase en daar zie ik ook nog wel heel veel klachten. Ook nog somberheid of gewrichtsklachten, opvliegers. Weer iets minder dat wiebelig en dat gestreste. Maar goed, er is van alles mogelijk. Maar goed, in die richtlijn voorziet inderdaad niet. Hè, want daar heb je het over die groep vrouwen die eigenlijk nog niet echt in de perimenopauze zijn, maar meer in de premenopauze. Ja. Waarbij er mogelijk al wel hormonale invloeden zijn, toch?
Ja.
En ik worstel daar zelf ook mee, want er is gewoon geen duidelijke consensus wat je met die vrouwen aan moet, de beste behandeling is. En vanuit de ortomoleculaire geneeskunde wordt gesteld, nou, progesteron daalt het sterkst, dus eerst daalt dat. Dus dan heb je relatief wat meer oestrogeen in je bloed. Dus dan heb je eigenlijk een soort oestrogeendominantie. En dat veroorzaakt de PMS. Dus die vrouwen moet je progesteron bijsuppleren.
Ja.
En dan komt het weer in evenwicht.
Ja.
En dan gaat het weg.
Ja, dat is ook waar Barbara Havenit het laatst over had. Die is ortomoleculair arts.
Ja, ja, nee, ja, ik ken haar. Een aantal van mijn patiënten zijn ook bij haar geweest. Hebben dat gekregen. En die doen het daar ook best goed op. Dus ja, misschien dat het werkt.
Ja.
Als je het aan een gewoon regulier gynaecoloog vraagt, dan krijg je het antwoord, ja, er is helemaal geen consensus over. Progesteron doet misschien wel wat, maar onze ervaring en ook de onderzoeken laten juist zien dat progesteron toevoegen in die fase juist een versterking van de prikkelbaarheid in de PMS-klachten geeft. Dus ja, als zij kijken naar gewoon waar de wetenschappelijke literatuur het meeste baat bij lijkt te hebben, dat zijn de SSRI's. De serotonine heropnameremmers.
Ja.
En dat zijn eigenlijk antidepressiva. Die je dus ook kan inzetten voor stemmingsklachten.
Ja.
En wat het doet, is het verhoogt je serotoninegehalte een heel klein beetje in je brein. Waardoor je hersenen als het ware wat stabieler worden. En wat beter al die hormoonfluctuaties kunnen opvangen.
Ja.
Dus ze zien, als we vrouwen met PMS-klachten, die dus onder andere tussen 40 en 45 vooral meer voorkomen, een SSRI geven, dan zie je daar gewoon hele goede resultaten mee. En in tweede instantie zou je ook kunnen kiezen voor inderdaad een pil. Die de ovulatie, de ijsprong plat legt, waardoor je gewoon weer een vlakke lijn in je hormonen krijgt. Niet meer al dat op- en neergaande progesteron en oestrogeen. Daarmee ook niet op- en neergaande serotoninespiegels.
Ja.
Het blijkt dat je serotonine toch best wel meedijnt met je oestrogeen.
Ja. Ja.
En die vrouwen voelen zich vaak met een pil ook wel veel stabieler.
Ja.
En die twee dingen, die pas ik dus toe ook wel in de spreekkamer. Dus of een SSRI of een pil. Met over het algemeen ook hele goede resultaten.
Ja. En dan is het wel belangrijk welke, volgens mij moet je dan, je hebt de Zuli.
Ja.
En want dat is bio-identiek oestrogeen.
Precies, zit geen bio-identiek progesteron bij. Dus die wil je natuurlijk ook niet na de overgang meer geven. Maar voor de overgang zit er eigenlijk helemaal niet zoveel risico aan. Dus dat is een veel gezondere keuze dan bijvoorbeeld de microgynon 30.
Ja.
Dus vooral dat etinyl estradiol, wat in heel veel andere pillen zit, dat is ook gewoon vooral ook geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker. En die Zuli is gewoon veilig, veel veiliger om te geven.
Ja.
Dus die geef ik veel al. En ik heb ook tientallen vrouwen die daar heel lekker op gaan.
Ja.
En die ik op een gegeven moment dan toch wel ga overzetten op het transdermale verhaal. Mm-hmm. Maar wat meer als ze richting de 50 komen. Maar die voorlopig hier het nog heel goed op doen.
Goed op doen, ja. 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 Ja, veel vrouwen worden inderdaad met stemmingsklachten worden dan met een SSRI of het antidepressiva naar huis gestuurd. Ja. Ja. Maar krijgen vaak, dat heb ik destijds ook gekregen toen ik 44 was. Dat was wel gewoon, dat was niet voor een paar dagen.
Ja.
Terwijl nu wordt er gezegd dat je ook gewoon alleen die dagen, de PMS-dagen,
zeker,
zeg maar.
Dat doe ik ook. Dus wat ik meestal geef is citalopram of escitalopram druppeltjes.
Mm-hmm. Ja.
En dan kan je, ik noem het een beetje een soort microdosing. Dus je kan echt heel laag geven. In één druppeltje zit 2 milligram. Mm-hmm. Dus vrouwen kunnen dan 3 of 4 druppeltjes, 6 tot 8 milligram voor het slapen gaan, naar behoefte doen. En dan inderdaad alleen bijvoorbeeld 1 week of 2 weken voor de menstruatie.
Ja.
Afhankelijk van wanneer de klachten ontstaan. Hè. Ja. Soms hebben vrouwen inderdaad pas alleen de week voor de menstruatie. Anderen hebben het inderdaad vanaf de eisprong.
Ja.
En daarna stoppen ze er weer even mee. Dus dan krijg je ook niet dat de chemische balans in je brein zo verstoord raakt dat je er nooit meer van af kan komen. Ja. En het is zo laag gedoseerd dat je zelf ook een beetje kan kijken, hey, hoeveel heb ik nodig?
Ja, ja, ja.
Dus dat
dus je hebt dan geen ontwen, want ik heb als ik hem zeg maar 's ochtends vergeet te nemen, dan ruik ik om 1:05 echt heel geïrriteerd.
Ja, ja. Precies.
Dus en daar kan je ook. Ja, ik heb altijd gehoord, je kan er niet zomaar mee. Ik heb een paar keer geprobeerd, het is niet gelukt.
Ja.
Maar dan verbaast het me dat je met dit toch wel. Is zo hoor. Iedere sommer zei het ook. En Dorinda van Dijk zegt het ook.
Ik heb dat niet teruggehoord. Ik heb eigenlijk alleen maar hele tevreden vrouwen die zeggen, oh, dat is echt heel fijn om dit net even dit te hebben. Slapen er ook vaak wat beter op.
Ja. Is het dan of de Zuli? Of dit? Werkt dat ook allebei?
Er zijn ook wel vrouwen die ik een proefbehandeling gewoon echt geef met de transdermale en de oestrogestan. Dus niet helemaal conform de richtlijn. Mm-hmm. Maar dat werkt dus bij mij niet zo. Ik heb toch vrouwen die daar, je houdt nog steeds die schommelingen, zeg maar. Zeker als je het cyclisch geeft. Dus dat, mijn ervaring is daar toch wat minder goed mee.
Ja. Dus, en ik hoorde ook van een gynaecoloog. Ik mag haar naam niet noemen, ook omdat dit niet helemaal hier ook niet helemaal volgens de richtlijnen is. Ja. Maar dat is, je kunt inderdaad, er zijn natuurlijk verschillende knopjes waar je aan kunt draaien dan.
Ja. Ja.
En serotonine ophogen werkt, maar oestrogeen iets ophogen werkt ook. En daar is die Lenzetta spray natuurlijk ook weer goed voor.
Ja.
Dan spray je gewoon in die week, spray je Lenzetta.
Ja.
Dus dan verhoog je oestrogeen. Ja, oestrogeen een beetje, waardoor er ook je serotonine omhoog gaat.
Daarom.
Ja.
Dus maar ik denk dat misschien wordt dat uiteindelijk wel onderdeel van van de keuzes.
Ja.
Maar dat is gewoon nog niet wetenschappelijk aangetoond.
Nee.
Het staat niet in onze richtlijnen zo. Dus je hoort dat ook niet zo op die manier te doen. Maar mijn ervaring is dat bij vrouwen die eenmaal dus die onregelmatige cyclus krijgen. Mm-hmm. En dan dus bloedingen en zo.
Ja.
Ja, als je die transdermaal estradiol geeft in combinatie met bijvoorbeeld een Mirena, werkt ook hartstikke goed.
Ja.
Want met die Mirena onderdruk je de bloedingen.
Mm-hmm.
Die geef je dus ook geen progesteron bij.
Nee.
Een klein beetje vanuit de Mirena. Maar goed, dat zal niet zo heel veel doen, denk ik. Het is vooral dan het estradiol transdermaal wat je geeft. Waar die vrouwen dan zich beter op voelen.
En is dat al wel een beetje bekend onder huisartsen? Want inderdaad, er wordt vaak. Ik heb ook. Nu baal ik daar heel erg van. Zeker met dat DNA. Ik heb ook, toen ik 45 was of zo, heb ik ook de Mirena gekregen. Maar eigenlijk dus net in die laatste jaren voor mijn 50ste. Maar ik had weg geen pleisters of zo. Daar werd helemaal niet over gesproken.
Nee. Ja.
Dus net in de periode dat mijn oestrogeen ging dalen.
Ja.
En die je eigenlijk ook al die veranderingen gaat krijgen in je brein.
Ja.
Heb ik geen oestrogeen gekregen.
Nee.
Terwijl ik denk wel dat het belangrijk is vanaf die leeftijd om wel dat bij te gaan plakken of smeren.
Ja, zeker als vrouwen klachten hebben. Hè. Ja. Er zijn ook veel vrouwen die nog geen klachten hebben. Dus dan zou je het preventieve overweging kunnen doen. Maar ik geef het alleen als vrouwen er echt klachten bij hebben en erom vragen. Maar het staat in de richtlijn voor de huisartsenovergang staat die wel als optie.
Okay. Dus er staat, dat is goed om te weten dat je daarnaar kunt refereren.
Ja, zeker. Dus de twee opties eigenlijk voor als je in die perimenopauze zit en je hebt anticonceptie nodig, dan zit of de Zuli of de Mirena met transdermaal estradiol.
Ja.
Dat zijn eigenlijk de twee opties.
Ja, ja, ja.
En zit je in de ben je er doorheen, hè, dus in de postmenopauze. Ja. Dan is het of de femoston.
Ja.
Of de combinatie met transdermaal, oestrogeen.
Utrogestan.
Met oestrogestan.
Of die andere.
Of die hydrogesteron. Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Ja, en als vrouwen dan aan dat aan transdermaal oestrogeen gaan, daar is, nou ja, ontstaat toch ook altijd weer gedoe over wat dan de juiste dosis is.
Ja.
De richtlijnen, ze hebben het over 2 pompjes oestrogel, ja, of een pleister van 50 of 25.
Ja.
Nou ja, er zijn heel veel. Het gaat er natuurlijk ook om hoe goed je dat opneemt.
Ja, ja.
He, want veel gebruiken het toch ook niet alleen voor hun klachten, maar ook om ja, je botten, je bloedvaten en je brein goed te houden.
Ja.
En dan heeft Barbara Haven net uitgelegd dat je tussen de 200 en 400 picomol moet hebben in, ja, je bloed. Ja. Maar goed, er zijn er ook die blijven maar klachten houden als ze een pleister hebben. En dan blijkt dat ze maar 50 in hun bloed hebben of zo. Ja. Die nemen, oh ja, bijna niks op.
Nee.
Nou ja, dus er is heel veel gedoe over. En ook wat nou normaal is, ja, voor de meeste vrouwen, waar de meeste vrouwen mee geholpen zijn.
Ja.
Wat schrijf jij over het algemeen voor?
Ja, over het algemeen schrijf ik pompjes voor, dus de oestrogel. Mm-hmm. Ik heb het wel in het begin vooral de pleister gedaan, die de NAG standaard ook adviseert.
Mm-hmm.
Maar ik hoor toch vrouwen die vinden het vervelend om te plakken, of die geeft irritatie. Mm-hmm. Of,
volgens mij is dat vooral die Sandoz pleister en die wordt het. Ja,
ja, ook wel vraag wel gewoon de cysten. Ja, ja, ja. Merk.
Ik heb ook de cysten.
Oh ja, ja.
Ik heb nooit irritatie.
Nee.
Of.
Oké. Nou, ik heb er een paar keer wat negatieve ervaring met de patiënt gehad. En toen hoorde ik ook een keer een gynaecoloog zeggen, nou, je krijgt eigenlijk een stabielere spiegel met die oestrogel. Dus ik ben daar eigenlijk, dat geef ik
dat
nu
hoorde
eigenlijk
ik
vooral
ook van Barbara. Want ik dacht juist, nu is alles stabiel.
Ja.
Moet ik zeggen dat ik pas ging doorslapen toen ik de pleister had. Mm-hmm. Ik dacht, dat komt natuurlijk omdat dat helemaal. Maar het schijnt inderdaad wel te wisselen van dag tot dag.
Ja,
ja.
Ja, dat weet ik ook niet precies. Nee. Ik heb die cijfers niet. Maar goed, het is meer op een gegeven moment heb je ervaring met iets. En dan denk je, weet je, oké, nou, dit is handig. En nou ja, dan ga je dat vaker ook toepassen.
Mm-hmm.
Dus ik begin meestal gewoon laag met 1 pompje. En dan kijk ik wat het doet. En als het te weinig doet, ga ik naar 2 pompjes.
Mm-hmm.
En in het algemeen zit ik bij postmenopausale vrouwen ook wel op de 2 pompjes. Omdat dat ook meer preventiewerking heeft.
Ja.
Je hebt ook een tabelletje. Ik kan hem wel even erbij pakken.
Ja.
Even zien, waar is die? Vanuit de praktische handleiding.
Ja.
Ik weet niet of je deze kent.
Ja.
Deze.
Ja, die voeg ik ook altijd toe in de show notes.
Ja, een soort oestrogeen dosering en serumconcentratietabellen. En dan zie je inderdaad dat 1 pompje gel geeft een gemiddelde serumconcentratie. Nou ja, die staat verderop. Maar dan staat hier dat die geen preventie heeft op osteoporose. En 2 pompjes wel.
Ja, ja, ja. Ja.
Gemiddeld genomen.
Ja.
En dat geldt voor de pleister. Zie je eigenlijk al dat de pleister van 25 het niet zou geven, maar die vanaf 37,5 tot 50 wel. Dus op basis daarvan denk ik van ja, als ze eenmaal postmenopausaal zijn, hè, als je nog wel zelf wat hormonen aanmaakt, dus premenopausaal, perimenopausaal, dan heb je ook nog zelf oestrogeen. Dus waarom moet je dan 2 pompjes gaan doen? Dan kom je heel vaak, is mijn ervaring, wel met 1 pompje uit.
Ja.
Maar daarna geef ik heel vaak 2 pompjes.
Ja. Ja. En hoe normaal is het om 3 of 4 pompjes te geven?
Weet ik niet. Ik doe het nooit.
Nee.
Ik kom ook echt, ik denk bij 95% van mijn patiënten uit met 2 pompjes. 1 tot 2 pompjes.
Ja.
Ja. En de vrouwen die ik heb echt een enkele vrouw, verwijs ik door, die toch klachten houdt.
Mm-hmm.
Maar die komen dan niet per se terug met 3 of 4 pompjes. Dus,
nee?
Nee. Dus
Ja, want de indruk kan soms ontstaan alsof iedereen de 3, 4 pompjes. Ik zelf ook, hoor.
Oh, ja.
Nee, dat is niet. Ja. Ik heb een pleister.
Ja.
Maar daarnaast heb ik oestrogel extra erbij. Maar ja, nu begin ik inmiddels zelf ook te denken, zit ik niet veel te hoog?
Ja.
Ja.
Het blijft een ding. Ik kom in ieder geval echt prima uit met die 1 tot 2 pompjes. En daar heb ik echt hele dankbare patiënten voor. Ja.
Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik denk dat dat wel geruststellend is voor heel veel vrouwen om te weten.
Ja.
Omdat die zelf misschien soms ook denken van hè, maar heb ik eigenlijk niet meer nodig?
Nee, precies. En ik kan me ook voorstellen, weet je, als je hoger gaat zitten, misschien krijg je dan juist wel die oestrogeendominantie. Mm-hmm. Hoe zit dat?
Ook je utrogestan...
Ga je mee omhoog doen, maar ja. Dan, weet je, daarmee gaan ook weer je neurotransmitters heen en weer fluctueren. Dus als je 2 dagen weer met je oestrogelletje bijsmeert en dan weer stopt, dan dipt. Hè? Dus dat kan ook weer wat wisselingen geven.
Ja. Ja, zeker.
Nee, ja. Maar goed, ik heb daar niet helemaal verklaring voor. In ieder geval, mijn ervaring is dat ik echt heel goed binnen de richtlijn uitkom.
Ja. En we hebben, want we hebben telefonisch hadden we al een vorig gesprek gehad. En toen zei jij van nou, wat daar ook wel misschien gevaarlijk aan kan zijn, is als je heel erg het gevoel hebt van oh, het is niet genoeg. Dat je, het is natuurlijk ook een soort, dat, dan ervaar je het misschien ook anders.
Nou zeker. Dat, dus, het, ja. Dus de klachten die je hebt.
De overtuigingen.
Precies. De klachten die je hebt hangen heel erg samen met je overtuiging. Mm-hmm. Denk maar bijvoorbeeld aan placebo-effect. Dat is gemiddeld nou bij behandelingen 30-40% overal. Mm-hmm. Dus alleen al het idee dat iets je gaat helpen, gaat ervoor zorgen dat het je helpt.
Ja.
Dus in hoeverre dat hier ook een rol bij speelt, ik weet
maar
het
dus
niet.
Maar dus ook omgekeerd, als jij denkt, maar die huisarts van mij, en ik krijg niet meer dan 2 pompjes, terwijl ik eigenlijk veel meer nodig zou moeten hebben, heeft misschien ook het effect dat jij je slecht gaat voelen.
Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik herken het ook echt niet. Ja, tenzij al mijn patiënten stiekem meer pompjes smeren dan dat ze mij vertellen, maar ik is totaal niet iets wat ik herken.
Nee.
Dus misschien dat op Facebook ook meer vrouwen clusteren die bij wie het hem minder goed aanslaat, dat die ook met name dat zoeken, waardoor je een soort bias krijgt van de werkelijkheid.
Ja.
Maar misschien is er een subgroep die wat meer nodig heeft, maar dat weet ik niet.
Nee, en dat dan net de groep is die transdermaal misschien minder goed opneemt. Of, ik denk dat sowieso, dat had Barbara Haven net ook gezegd, dat als je dus buiten die 2 pompjes nog steeds klachten ervaart, dan is het gewoon goed om te laten meten.
Ja.
Want dan neem je het inderdaad misschien niet beter op. En dan zou je het bijvoorbeeld ook, je kan het ook oraal nemen, hè?
Ja, precies. Ja. Er is in ieder geval volgens mij geen goed onderzoek gedaan. Wat je eigenlijk nodig hebt, is natuurlijk enorm groepen van 1000 vrouwen. Mm-hmm. Waarbij je dan de serum, in onderzoeksverband de serumspiegels meet. Ja. Met een bepaalde hoeveelheid.
Ja.
En dan dat refereert aan de hoeveelheid klachten die ze hebben.
Ja.
En dan kan je een soort interval bedenken. Nou, als vrouwen dus daarin zitten, dan zijn ze in principe klachtenvrij.
Ja. Dus je hebt eigenlijk die pre, peri en post. Die hebben eigenlijk hun eigen behandel.
Behandelregime, precies. Ja, terwijl dan de premenopauze, dat wordt dus meer als een PMS geduid binnen de reguliere geneeskunde.
Ja, ja, ja.
Maar de vraag is het echt een PMS of is het al een voorstadium van die overgang? Of zijn het al echt? Maar de wetenschap is gewoon nog niet zo ver om dat goed. Dat hebben we gewoon nog niet goed in kaart.
En die citalopram druppeltjes, die vind ik echt heel interessant.
Ja,
merk ik.
Ja. Precies. En ook over de afbouw daarvan. He, je kan tegenwoordig, ik weet niet, want jij zei van ik heb een SSRI en die, daar kom ik maar niet van af.
Ja.
En heb je ooit ook wel eens een keer iets geprobeerd met taperingstrips en zo?
Ja.
Oh ja, oké.
Okay. Ja. Ja. Die heb ik ook. Die wil ik ook weer via de regenboogapotheek was dat.
Ja.
Dat ging toen goed op zich, maar toen was ik wel nog een stuk, was ik denk een jaar of 46. En toen eenmaal weer, dat was in de zomervakantie goed gegaan, maar eenmaal weer terug in de drukte. En ik had de kinderen nog op de middelbare school die dan niet wilde gaan en zo. Ja. Toen kwam al vrij snel alle prikkels weer binnen. En dus toen ben ik weer begonnen. Maar nu, de kinderen zijn het huis uit. Ik heb nu hormonen, dus nu wil ik wel stoppen.
Ja,
dus dat weet ik dat heel goed helpt.
Ja,
die
precies. Maar het is misschien ook goed voor de luisteraars om te weten. Hè? Want ik denk ook niet dat alle huisartsen hiervan op de hoogte zijn. Is dat je inderdaad via de regenboogapotheek, taperingstrips.nl geloof ik, kan je daarvoor aanmelden. Echt per antidepressivum kan je dat helemaal in hele kleine, per 0,1 milligram naar beneden.
Ja.
Je kan het ook helemaal op maat laten maken. Ik bel ook wel eens met die apotheker. Van joh, ditje, 3 maanden is te snel. Kunnen we dit over 6 maanden uitschrijven?
Ja.
Of versmeren? En die gaat dat ook echt, die denkt mee, die gaat dat maken. Dus ik heb echt al heel veel patiënten succesvol er zo van afgekregen.
Ja. Want je krijgt een doos thuis met zakjes erin. Ja. En dan trek je hem eruit en dat is dan dag 1.
Ja.
heel goed systeem. Ja, precies, maar ik vind het is wel vrij duur.
Ja, nee, klopt. Ja. Niet alle verzekeraars vergoeden het ook. Nee, dus het is echt,
zijn er wel verzekeraars die wel vergoeden?
Weet ik niet.
Nee, of misschien deels.
Ja. Nee, dat is wel heel jammer. Want dat weet je, het is niet slim als mensen daardoor onnodig lang...
Nou, ik denk dat er best wel veel mensen zijn die het lukt gewoon niet om te stoppen. Terwijl hiermee wel, maar het is... Nou ja, volgens mij, want ik heb het laatst weer geïnformeerd... was het iets van €150 per maand.
Ja.
En ze adviseren dan 3 maanden. Nou ja, ik heb dat nu... Ik heb al mijn werk stop hierin.
Ja.
Dat gaat echt niet nu.
Nee.
Dat is zeker een goede tip. Ook omdat het natuurlijk best wel vaak in de peri... vrouwen met stemmingsklachten krijgen antidepressivum voorgeschreven... worden burn-out verklaard. Terwijl dat natuurlijk ook gewoon de perimenopauze kan zijn. En dat misschien helemaal niet terecht is. Waarom wordt dat... Ja, de klachten zijn natuurlijk hetzelfde met burn-out en perimenopauze.
Kunnen heel erg
op elkaar lijken. Ja, maar is er een verschil tussen...
Is er een verschil tussen? Dat is lastig. Hè. Bij burn-out, wat er eigenlijk gebeurt... is dat je de draaglast eigenlijk langdurig groter is... dan je draagkracht.
Mm-hmm.
En als dat uit balans gaat, dan raak je burn-out.
Mm-hmm.
En als je eenmaal burn-out bent... dan heb je echt op hersenniveau... is er echt gewoon een structurele verandering... heeft er plaatsgevonden.
Mm-hmm.
Terwijl als je alleen overgangsklachten hebt... en niet in een burn-out zit, dan heb je nog niet die structurele hersenverandering.
Ja.
Maar dat, aan de buitenkant kan je dat niet zien. Want vrouwen komen met dezelfde klachten aan. En ik zal eens heel even de NAG-standaard ook erbij pakken.
Ja.
Die heb ik ook ergens over gezet. Even zien, kijken. Waar heb ik hem? Hier. Ja. Denk ik. Ja, hier. Nou, de huisartsenstandaard zegt... wanneer heb je een burn-out? Als je tenminste 3 van de volgende spanningsklachten hebt. Moeheid, gestoorde onrustige slaap. Prikkelbaarheid, niet tegen drukte of lawaai kunnen. Labiliteit, gejaagd gevoel. Piekeren, concentratieproblemen / vergeetachtigheid. Nou ja. Een hele rijtje kan je zo ook op de overgang plakken, toch? Dat is helemaal bijna hetzelfde. Dus, en dat is in het algemeen zo, want heel veel van die klachten... dus ook depressie lijkt op burn-out, maar depressie kan ook overgang zijn. Weet je, alles hangt een beetje met elkaar samen. Dus het zijn allerlei symptomen die... die van alles uit kunnen gaan.
En dat maakt het dan atypisch, hè?
Daarom heet het ook atypische klachten.
Omdat het ook iets anders kan zijn.
Precies, het is niet alleen. Hè, opvliegers komen voornamelijk voor bij de overgang. Het kan ook wel een bijwerking van medicatie zijn... of een zeldzame tumor, maar overal is het de overgang. Maar al die andere klachten kunnen wel 10 verschillende oorzaken hebben... of nog meer.
Ja.
Dus als zo iemand bij jou komt als huisarts... moet je natuurlijk heel breed gaan kijken. Hè? Als iemand zegt, nou, ik denk dat de overgang is, ik wil hormonen.
Mm-hmm.
Ja, dat kan. Je kan een proefbehandeling hormonen starten... om te zien in hoeverre diegene opknapt.
Mm-hmm.
Maar je moet ook verder gaan uitvragen... wat speelt er allemaal nog meer aan stressoren.
Ja.
En wat ik belangrijk vind, is dat vrouwen wel dat onderscheid kunnen maken. Want bij een burn-out is er echt wat anders aan de hand... Ik heb er natuurlijk zelf een gehad. Hè?
Mm-hmm.
Dus, en wat de wetenschapper tot nu toe van weet... is wat er gebeurt in je brein. Je hebt in je brein de amygdala zitten. En de amygdala is een hersenstructuur. En die scant continu de omgeving. Is het veilig of is het niet veilig?
Ja.
En die plakt eigenlijk ook labels. Groen label veilig, rood label niet veilig. En alles wat niet veilig is, genereert stress. Wat ze hebben gezien bij mensen met een burn-out... is dat die amygdala in het brein veel groter wordt. Dus dat is eigenlijk een soort alarmknop. Die groeit, die structuur. En daarnaast heb je ook nog een andere structuur. Dat heet de prefrontale cortex. Die zit net achter het voorhoofd.
Ja.
En die heeft een soort relativerend vermogen... op die alarmknop.
Ja.
Dus als die alarmknop, weet ik veel, schrikt van een blaffende hond... dan zegt je prefrontale cortex... ah joh, het is een blaffende hond, die doet niks.
Mm-hmm.
En je wordt weer rustig.
Mm-hmm.
Maar bij mensen met een burn-out zie je dus dat die amygdala groeit... dat die prefrontale cortex krimpt... en dat ook de snelwegen daartussen, de verbindingen... Mm-hmm. die worden ook kleiner.
Oh.
Dus je krijgt eigenlijk een soort stresssensitisatie, een stressovergevoeligheid. Prikkels die normaal geen stress geven, daar gaan al je alarmbellen van aan. En je kijkt naar jezelf en je denkt, waarom ben ik zo gestrest? Maar omdat die remming ook niet meer goed werkt, blijf je eigenlijk in zo'n stresscirkel zitten. En dat is wat er bij een burn-out gebeurt. En dan zie je vooral dat je gaspedaal het vaak nog heel goed doet, maar dat het rempedaal, de parasympathicus...
Het lijkt ook een beetje op ADHD wat je omschrijft.
Ja, misschien dat er ook wel overlappen in zitten. Hè? Het kan natuurlijk ook best zijn dat je door
en met ADHD... die erge PMS ook... ik herken namelijk heel veel... Er beginnen allemaal kwartjes te vallen. Want volgens mij verkeer continu... in ieder geval periodes heb ik hier continu... maar ik herken het ook aan mijn kinderen.
Ja.
Die ADHD gediagnosticeerd zijn.
Ja.
Maar ook die psychiater destijds had daar exact dezelfde uitleg bij. Met dat gaspedaal en het rempedaal. Dat met ADHD, dat eigenlijk als je medicatie geeft, dat rempedaal wat wordt ingedrukt.
Wat ingedrukt, precies. Ja. En dat gebeurt ook met serotonine, is ook een ontspanner. Hè? Is ook, dus,
goh, wat interessant. Dus, ja.
Maar goed, dat gebeurt er ook bij een burn-out. Mm-hmm. En dat is ook wat ik zelf heb ervaren. Hè? Dat mijn rempedaal deed gewoon niet meer. Kon niet meer ontspannen. En dus als je eenmaal met zulke klachten bij de huisarts komt en je denkt, ik denk dat het de overgang is, dan kan het zijn natuurlijk dat als je hormonen neemt, dat je die stressor wegneemt. Mm-hmm. En als je dan binnen 3 weken van je klachten af bent, dan weet je, het is gewoon geen burn-out geweest. Het is echt de overgang geweest. Maar hou je klachten, dan is er waarschijnlijk ook op breinniveau echt wel wat ontregeld.
Ja.
En dat heeft dan echt wel nog een andere aanpak nodig. Daar kunnen we nog wel een hele nieuwe podcast over maken. Maar dat is echt wel... Maar goed.
En dat behandel je dan ook met zo'n SSRI?
Hoe bedoel je? Een burn-out?
Ja.
Nee, niet.
Dat niet.
Dus, het kan ondersteunend zijn, maar in principe niet. Nee. Dus...
Wat dan? Wat is dan de behandeling?
De NAG-richtlijn. Hè, dus de richtlijnen zijn heel erg van... Oké, je moet eerst rust nemen. Je moet je stressoren gaan onderzoeken. Je coping. Ben je heel perfectionistisch? Stel je goed grenzen? Kan je nee zeggen? Wat is er nog meer aan stress in je leven? Heb je misschien een baan waar je in vastloopt? Waar je niet op je plek zit? Je kan er van alles en nog wat kijken. Mm-hmm. Dat is denk ik ook wel heel goed. Dat moet ook.
Ja.
Soms zit er ook een trauma onder, waar je misschien EMDR voor nodig hebt. Mm-hmm. Of dingen van vroeger die getriggerd worden.
Ja.
Wat dan ook heel veel arousal kan geven.
Want dat hoor je inderdaad heel vaak, ook in deze levensfase. Dat ook dat trauma van vroeger, of dat je daar ineens weer
last van kan hebben. Precies, dus dat is dan helemaal mooi een beetje gedekt. Maar dat korstje wordt er dan toch van afgekrapt. Ja. Gaat weer bloeden.
Ja.
En het kan ook best wel weer je stresssysteem onbewust triggeren, waardoor je dus heel erg in die arousal en in sympathicus komt.
En is dan EMDR een juiste behandeling?
Zeker. Of kan zijn.
Kan zijn. En wat is er nog meer?
Om dat trauma te behandelen bedoel je? In het algemeen is EMDR wel een belangrijke keuze. Mm-hmm. Of het kan ook gewoon praattherapie zijn. Hè. Soms is het niet nodig. Maar vooral de therapieën die meer op het onderbewuste aangrijpen, die hebben daar wel echt het meeste succes in.
Ja.
Dus dat zijn dingen die je doet, maar je gaat ook heel erg kijken. En dat mis ik zelf heel erg. Dus in de huidige richtlijnen, maar wat wel ook heel erg naar voren komt in dat boek van die Brankelle Brank, waar ik het eerder over had.
Ja, die zal ik bijvoegen.
Ja, precies, is om ook meer dat parasympathische systeem, dus die rem, om die te gaan stimuleren. En dat zijn meer lichaamsgerichte dingen. Dus dan moet je denken aan mindfulness, yoga, maar ook heel veel ademhalingsoefeningen.
Ja.
Het is ook de inspanning-ontspanning balans. Ik verwijs vaak naar een ergotherapeut toe, die echt gaat kijken met een patiënt, wat is jouw energie? Hoe gaan we die verdelen? Dus je gaat continu een afwisseling tussen je inspanning en je ontspanning doen. En door dat op een goede manier op te bouwen, ontstaat er een reserve, waardoor je ook uiteindelijk uit dat ravijn kan komen.
Mm-hmm.
Daarbij kan sporten ook heel erg helpen. Niet als je heel erg burn-out bent, maar wel als je er een stuk uit bent.
Ja.
Is dat echt wel heel belangrijk.
Ja. En maakt het dan nog wat uit wat voor soort?
Het moet wel gewoon cardio zijn, maar dat moet je wel echt onder begeleiding laten doen. Want je moet ook weer niet, weet je, als je te hard dat gaat aanpakken, dan stimuleer je alleen maar weer heel erg hoe noem je dat? Het gaspedaal. Ja. Dus dat moet niet.
Nee.
Dus je gaat heel erg. Nee, dus dat zijn dingen waar ik met patiënten dan naar ga kijken.
Ja.
Van wat kan je nou doen om dat parasympathische systeem eigenlijk te stimuleren?
Ja. Ja. Dat hoort denk ik eigenlijk ook bij jouw gedeelte van leefstijlarts, of niet?
Ja, zeker. Ja. 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 Dus dat kan je met heel veel dingen toepassen. Niet alleen maar bij burn-out. Mm-hmm. Maar,
want stressreductie is natuurlijk een hele belangrijke.
Ja, absoluut.
Denk ik, zeker in de overgangs.
Ja, ook voor de hormoonbalans.
Voor de hormoon.
Zeker.
Ja. Dus dat is echt met die rust. Want dat is wel iets wat ik herken, dat rust pakken, dat bijna onmogelijk. Dan, weet je, als ik rust wil, dan ga ik iets doen. Dan ga ik bijvoorbeeld
afleiding zoeken.
Schoonmaken. Ja. Of, terwijl je dan zo graag eens lekker met een boek op de bank zou willen zitten. Nou, dat hou ik geen 5 seconden vol.
Nee.
En volgens mij hebben we al meer mensen dat.
Ja, nee, zeker. Ja. Maar in de hele maatschappij zijn we overal veel meer in onze sympathische toestand dan in onze parasympathische toestand. Ja. Terwijl dat in de oertijd echt niet zo was.
Nee.
Je hoort eigenlijk veel meer in die rusttoestand.
Ja. En is het dan belangrijk om zeg maar, gedurende de dag van die rustmomenten in te bouwen? Als het
zeker.
Even kan? Of heb je gewoon je werkdag en als je dan maar zorgt dat je 's avonds gewoon rust krijgt?
Nee, nou ja, mensen bij wie die koppeling hè, van rem en gaspedaal heel goed werkt. Mm-hmm. Die heel goed kunnen switchen en zich uit kunnen zetten. Voor die is het prima. Maar als je daar al wat moeite mee hebt, of als je er gevoelig voor bent, dan is het beter om zeg maar niet die intercity te zijn en dan je eindhalte te bereiken en dan met de benen omhoog. Maar dan moet je een stoptrein worden.
Ja.
Dus weet je, je doet wat in en voor even rust.
Ja.
Je doet wat in en voor even rust.
Ja.
En door dat steeds af te wisselen, krijg je gewoon een veel flexibeler stresssysteem.
Ja.
Wat ook, waardoor je het gewoon langer goed volhoudt.
Ja. En dat kun je dan dus doen door. Nou ja, ik heb een hond, dat scheelt. Dus ik moet gewoon af en toe eventjes eruit en even een wandelingetje maken.
Ja.
Maar je kunt dus bijvoorbeeld ook dan mediteren even. Of
een ademhaling. Vooral iets doen wat bij je past. Geen dingen doen die juist stress geven of geforceerd zijn.
Ja.
Maar zeker, stukjes wandelen is ook heel goed om al je stresshormonen. Het is ook aangetoond hè, dat sporten burn-out preventief werkt.
Ja, en zijn er nog andere dingen vanuit leefstijl die jij altijd aanraadt?
Bedoel je bij overgangsklachten? Nou, natuurlijk gewoon vers en onbewerkt eten.
Mm-hmm.
Dat is niet per se, omdat het nou zozeer je overgangsklachten hè, daadwerkelijk. Mm-hmm. Maar het is vooral het mediterrane dieet bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Werkt, is goed in de preventie van hart- en vaatziekten. Dus het zijn meer algemene anti-verouderingsadviezen. Ja. Alcohol is wel eentje die ik echt zeg, die moet je als eerste skippen. Er is echt hard bewezen dat mensen die alcohol drinken 45% meer kans hebben op PMS-klachten.
Mm-hmm.
Dus er zit een enorme link. Als je dat stopt, gaat die PMS gewoon, wordt echt aanzienlijk minder. En daarnaast zorgt alcohol er ook voor, zeker als je het frequent gebruikt, dat je serotonineniveau daalt. Dus je kan er somber van worden.
Mm-hmm.
Het heeft een enorme invloed op je slaap. Dus je slaapt vaak goed in, maar je slaapt veel minder diep. En je wordt vroeg wakker.
Ja.
Dus ja, dat hoor ik ook heel veel terug. Weet je, vrouwen de spreken en zeggen, ik kan helemaal niet meer tegen alcohol.
Nee.
Dan zeg ik, ja, dat klopt ook als je ouder wordt. Dus dat doet echt heel. Dat eruit gooien werkt gewoon heel goed.
Ja.
Roken. Dus ook vrouwen die roken komen eerder in de overgang. Een paar jaar eerder in de overgang. Omdat roken de eitjes eerder verouderd. Dus ze stoppen er gewoon eerder mee.
Ja.
Dus dat is er één. En natuurlijk dus al die, vooral het cortisolverlagende adviezen.
Mm-hmm.
Omdat cortisol zo'n enorme invloed heeft op die hormoonbalans. Mm-hmm. Dus dat is inderdaad de algemene dingen. Hè. Probeer dagelijks te bewegen. Probeer die stoptrein te zijn. Probeer dingen te doen waar je echt van ontspant. En niet alleen maar van het een naar het andere feestje te hoppen en leuke dingen. Want ook leuke dingen zijn leuke stress. Jouw lichaam maakt geen onderscheid tussen negatieve stress of positieve stress.
Nee.
Fysiologisch gezien is dat hetzelfde. Nou, geef slaap top prioriteit. Weet je, heb je relatieproblemen? Probeer daar ook aan te werken. Weet je, hoe toxisch is het als je in een enorm negatieve relatiedynamiek zit?
Ja, met continu ruzie en spanning.
Ja, precies. Dat ondermijnt onwijs. Weet je, dus dat kan ook alleen de oorzaak zijn.
Ja.
Dus daar zit ik altijd, dat vraag ik altijd wel heel goed uit.
Ja. En dan, dan kan het natuurlijk toch ook vaak een combinatie zijn. Want jij zegt van als het dus echt een burn-out is, dan helpt het niet om hormonen te geven.
Als de hormonen een rol spelen, helpt het altijd.
Ja.
Dus het kan zijn dat die overgang net zeg maar die enorm grote druppel is, waardoor je in die burn-out stort.
Maar is het bijvoorbeeld vanaf 45 jaar niet gewoon altijd ook hormonaal?
Nee, ik denk niet dat je het zo stellig kan zeggen. He? Maar ik denk wel dat bij heel veel vrouwen het een enorm grote rol speelt.
Ja.
Dus bij heel veel vrouwen die ik zie, zeg maar, met burn-out klachten in die fase, doe ik eigenlijk altijd een proefbehandeling met HST.
Ja.
Om te kijken in hoeverre ze daar baat bij hebben.
Ja.
Dus dat doe ik altijd erbij. Ja. Ja, ja, zeker.
Ja, ja, ja. En die andere, dat is inderdaad veel meer stressreductie en zo. Het is niet zo dat je dan een antidepressivum voorschrijft.
Nee, niet. Nou, soms is het nodig. Soms krijgen mensen somberheidsklachten secundair aan of een angststoornis. Of echt forse slaapproblemen. Ja, soms is dat tijdelijk nodig.
Ja.
Maar in het algemeen doe ik dat niet. Het zou ondersteunend zijn, maar het is vaak niet de oorzaak.
Nee.
Dus de oorzaak zit hem, weet je, in die stressas die gedisreguleerd is, die gewoon niet meer goed doet. Dus daar moeten we aan werken.
Ja.
En dan kan je wel serotonine gaan geven. En dan voel je je misschien tijdelijk wat stabieler in evenwicht.
Mm-hmm.
Maar daarbij los je natuurlijk niet al die onderliggende dingen op.
Ja.
Weet je, misschien dat trauma wat daaronder ligt. Of misschien, weet je, een slechte relatie. Ja, daar moet je ook allemaal wat mee doen.
Daar moet allemaal wat mee gedaan worden. Ja, dus in die komen we eigenlijk ook weer terug op jouw, zeg maar, de holistische, de holistische arts en praktijk. Dit is gewoon een levensfase die holistisch aangepakt moet worden, denk ik.
Ja, zeker, absoluut. Maar ik denk elke levensfase. Want, weet je,
ja.
Het is vaak niet zo makkelijk. Tuurlijk, voor longontsteking geef je antibiotica. Meestal is dat goed, hè? Maar bij heel veel problemen, zeker in de huisartsgeneeskunde, zijn er zoveel knoppen waar je aan kan draaien.
Ja,
absoluut.
Ja. Dankjewel.
Ja, hey, graag gedaan. Leuk.
Jij bedankt voor het luisteren. Volgende keer heb ik psychiater Remke van Staveren te gast. Zij schreef het boek Minder Slikken over hoe je verantwoord afbouwt van antidepressiva, maar ook al die slaapmiddelen en pammetjes die wij in de perimenopauze krijgen voorgeschreven. Tot dan!